Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 22 en daarvan het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij. Dus fel geslagen, zei ik mijn God bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet, zei ik desnachts moog kermen, ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Wij zingen Psalm 22, vers 1. Gelezen uit Gods heiligen die u behoort, uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, vanaf vers 44 tot en met 56. Dat gaat over de begrafenis en het sterven van de Heer Jezus. Dus Lucas 23, vanaf vers 44 tot en met 56. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 22 en daarvan het tweede vers naar de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezing is Lucas 23 vanaf vers 44 tot het einde. En het was omtrent de 6e uur. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus, roepend met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die gebeurd waren, keerden weder, slaande op hun borst. En al zijn bekenden stonden van ver, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze had niet medebewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad der Joden, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En teruggekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalf en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 68, daarvan de versen 9, 10 en 11. Psalm 68, vers 9, Gods wagens boven het luchtig zwerg zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. En dan vers 10, geloof zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. En vers 11, gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan, dien haar geen schedel vellen. En wat er verder volgt, u kunt uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst, digitaal of straks bij de uitgang. Wij zingen nu Psalm 68, de versen 9, 10 en 11. Gemeente, de catechismespreek gaat vanmorgen over zondag 16. Een lange zondag met 5 vragen. En ook 5 antwoorden die ik u eerst ga voorlezen. Vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood toe moeten vernederen? En het antwoord luidt dan: daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Je zou dus kunnen zeggen dat dit antwoord zegt: het moest, het kon niet anders. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen, te laten zien, dat hij waarachtig echt gestorven was. Dit antwoord zegt heel kort samengevat: het is echt. Vraag 42. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde. En ook een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Dan luidt het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Je zou kunnen zeggen dat antwoord 42 en antwoord 43 samengaan over de vraag: heeft het nut? Is er ook nut? En dan vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk, geheel vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar een zonderheid aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dit antwoord, kort samengevat, het geeft troost. Het thema voor de preek is vandaag het laatste van de vernedering van de Heer Jezus Christus. Er zijn 4 aandachtspunten, ik noemde zo even al tussendoor. Ten eerste, het moest. In de tweede plaats, het was echt. In de derde plaats, het heeft nut. En in de vierde plaats, het geeft troost. Dus het thema van de preek is het laatste van de vernedering van de Heere Jezus Christus. En daarbij 4 gedachten: het moest, het was echt, het heeft nut en het geeft troost. Het moest, je zegt, wat moest er dan? Dat staat hier, jongens en meisjes. Hij, de Heere Jezus, moest sterven. Zijn dood, dat moest. De dood, dat is iets verschrikkelijks. Maar hier staat dat het moest, het was nodig. Hij, het lam van God, moest sterven. We hebben het over artikel 4 van de 12 artikelen. Is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar zeg je, waarom moest het? Waarom was het echt nodig? De catechismus die zegt het, en het is een moeilijke zin. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God kon er niet anders dan voor onze zonden betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God. Het kon niet anders, het moest echt. En dan worden er 2 dingen genoemd waarom dat moest. Als eerste vanwege Gods gerechtigheid. Die hele mooie, stralende eigenschap van God, waardoor hij altijd doet wat recht is en waardoor hij altijd eerlijk is. We zingen dat toch ook, bij Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Dat betekent, hij is nooit oneerlijk. Hij doet dus nooit onrecht. Want de dood, als straf op de zonde, dat was geen oneerlijke straf. Het ergste wat Adam kon doen in het paradijs, dat zou gestraft worden met de hoogste straf. Met de doodstraf. Dat was niet oneerlijk, want de Heere had het van tevoren gezegd. Adam, als je zondigt, als je niet luistert, dan zal je de dood sterven. Het was eerlijk. Het was dus rechtvaardig. En om die rechtvaardigheid van God moest de Heer Jezus in de plaats van al zijn kinderen de dood sterven. Dat moest echt, dat kon niet anders. Het moest vanwege die rechtvaardigheid van God en als tweede vanwege de waarheid van God. De waarheid van God, dat wil zeggen, God liegt nooit. De Heere heeft nog nooit gelogen. Als hij iets beloofd heeft, dan zal hij het ook zeker doen. Hij is, zo zeggen we, een waarmaker van zijn woord. Wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Maar het andere, dat is ook waar. Als hij dreigt met straf, dan houdt hij ook zijn woord. Soms, jongens en meisjes, dan zegt de juf of de meester tegen je, je hebt straf verdiend. Maar vooruit voor deze ene keer, ga maar snel naar huis. Ik zie je door de vingers. Dat is natuurlijk wel heel lief van de juf of van de meester. Maar als je goed over nadenkt, is het niet helemaal eerlijk. Je voelt, liefde en eerlijkheid, dat wringt een beetje. Dat botst een beetje tegen elkaar. Je zegt, en ik snap die vraag wel, jongens en meisjes, maar is het dan wel eerlijk als God iemand anders laat lijden en sterven in de plaats van zijn kinderen? En dan komt dat bijzondere antwoord. Het kon niet anders. Trouwens, even tussendoor, zo persoonlijk onder vier ogen. Hebt u dat voor uzelf, voor uw eigen leven wel eens zo gezien? Het kon en het kan ook niet anders. Zo erg was en zo erg is het ook met mij, met u, met jou. Ik heb de straf, ik heb de doodstraf verdiend. Maar ik heb helemaal niets om te betalen. Gods recht, zijn gerechtigheid en zijn waarheid eisen betaling. Dat is eerlijk. Maar ik heb werkelijk niets om te voldoen, niets om te betalen. Leeft dat ook zo in uw hart? En ondertussen zegt u, al die offers die ik probeer te brengen, als afbetaling, het glipt me tussen de vingers door. Het wordt me allemaal uit handen geslagen. Alles van mezelf houdt op. Wat kan dat een nood geven in je hart? Maar uiteindelijk blijft er maar één ding over, en dat is Gods werk. Dat je het ziet, het kan niet anders en het kon niet anders, alleen door de dood van het Lam van God. We gaan nog even terug naar de vraag van de catechismus, kon het niet anders? Wij zijn geneigd om te denken of om te zeggen, ja, dat kon best anders. God had toch gewoon alle mensen moeten straffen. Dat was eerlijk en dat was ook rechtvaardig geweest. Maar toch zegt de catechismus heel stellig, het kon niet anders. Hoe komt dat? Op de achtergrond schuilen nog twee dingen, die je hier niet ziet of niet leest, maar waar de catechismus wel aan denkt. Twee dingen die je trouwens ook samen kunt nemen. Als eerste, Gods plan. Zijn eeuwig raadsbesluit. Zijn welbehagen om verloren mensen te verlossen, vrij te kopen, te willen redden. Mensen die zichzelf niet konden en kunnen redden. En daarom heeft de hoogste rechter besloten om zelf in te grijpen en zijn zoon in hun plaats te geven. Het kon niet anders. Op de achtergrond schuilt Gods eeuwige raad. En, nog een deugd van God, zijn liefde. En als je die twee samen neemt, dan zeg je zijn eeuwige liefde voor heel zijn kerk, voor al zijn kinderen. Gods rechtvaardigheid en wijsheid eisen, en dat is eerlijk, de straf, de doodstraf. Maar wonder van Gods eeuwige raad en liefde. Hij heeft een weg geopend voor verloren zondaren. En het werd niet onze dood, maar het werd zijn dood. De dood van de mens geworden zoon van God. Het moest. Ons tweede aandachtspunt is, het was echt. De Heer Jezus stierf, je weet het jongens en meisjes, aan het kruis. Hij werd van het kruis afgehaald en begraven door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Om daarmee te laten zien, zegt de catechismus, dat hij echt gestorven was. Het was echt. Eigenlijk is het maar een heel kort antwoord. Het is alsof je, terwijl je de catechismus leest, op een begraafplaats staat en met een paar woorden zegt, ja, hij is echt gestorven. En als je op een begraafplaats staat, en u weet dat net zo goed als ik, dan heb je als mens niet zoveel woorden meer. En hoe meer ik daar zelf ook over nadenk en dat het tot mezelf laat doordringen, hoe meer ik ga denken, een begraafplaats, dat is geen plaats voor een preek. Op het kerkhof is het stil. Ja, het woord van God spreekt en de belijdenis van de kerk. Maar verder heerst daar de stilte van de dood, die wij met onze mensenwoorden niet kunnen overstemmen. Je ziet Nicodemus en Jozef van Arimathea met liefde bezig en je hoort ze denken, hij is echt gestorven. En zo hebben ze hun meester in stilte begraven. Eigenlijk wisten ze al dat de Heer Jezus gestorven was, toch? Terwijl hij aan het kruis hing, riep hij het uit, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daarna was er, je weet het nog wel, een soldaat die met een speer dwars door zijn lichaam stak. Hij prikte met die speer in zijn gescheurde hart en er spatte, zo zegt de Bijbel, direct bloed en water uit. Dat was een bewijs dat hij echt gestorven was. Maar hier staat dus nog een extra bewijs. Als iemand echt gestorven is, dan pas wordt hij begraven. Maar als we denken aan de begrafenis van de Heer Jezus, dan is het toch meer. Dat staat er hier in het antwoord niet bij. Dat geeft ook niet. Je kunt ook niet alles in een catechisme zetten. Maar als je nadenkt over die vraag, waarom is de Heer Jezus begraven? Dan kan je meer zeggen dan om te laten zien dat hij echt gestorven was. Het was ook om te laten zien dat hij echt helemaal plaatsvervanger was. Alles, echt alles wat door onze zonde in de wereld gekomen is, dat draagt hij in de plaats van zijn kinderen. Alles, ook dat allerlaatste, de vernedering van het begraven worden. En er is nog iets, als derde. Door zich te laten begraven, is begraven worden voor Gods kinderen voor eens en voor altijd anders geworden. Dat kille graf, waar ons leven zo hopeloos leek te eindigen, is voor eens en voor altijd, voor al Gods kinderen anders geworden. Onze begraafplaats is een wachtkamer geworden. De plaats waar ons gestorven en begraven lichaam wacht tot de jongste dag. Onze begraafplaats is, zeggen we als kinderen van God, voor ons ook een slaapkamer. De plaats waar ons gestorven lichaam de slaap slaapt van de dood, tot op de dag dat de Heer Jezus, onze bruidegom, terugkomt. Hij zal ons als zijn bruid wakker schudden en opwekken uit de dood en meenemen naar de eeuwige heerlijkheid. De dood is voor Gods kinderen, zo zou je het ook kunnen zeggen, een kleedkamer, waar je om kan kleden. Het is de plaats waar wij het kleed van de zonde afleggen. En straks op de opstandingsdag, dan krijgen we het volmaakt witte bruiloftskleed, om God eeuwig groot te maken in de hemel. De begraafplaats is, zo werd het vroeger wel eens genoemd, een dodenakker. En bij het woord akker denk je aan een plaats waar tarwe wordt gezaaid. En de tarwe van het gestorven lichaam wordt gezaaid in de dodenakker, wachtend, want het is nog niet voorbij, op de glorierijke oogst op de dag van de wederkomst van Jezus Christus. Voel je aan, jongens en meisjes, als je er zo over nadenkt, dat je als kind van God, dat als je een nieuw hart hebt, helemaal niet bang hoeft te zijn om te sterven. Dat je niet bang hoeft te zijn voor de dood. Ja, we zijn het vaak wel. Want we zijn mensen en de dood hoort niet bij het leven. Maar het is vooral onze zonde dat we zo vaak vastzitten aan dit leven. Aan het mooist van deze wereld en van deze tijd. Het komt omdat wij zo weinig denken aan de hemel. Omdat we zo weinig uitzien en verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Omdat we het niet zeggen, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Of zoals Paulus het zei en het opschreef, ik zou zo graag ontbonden en met Christus willen zijn. Dat lichaam van de zonde willen afleggen, dat is mij het beste. Bent u bang voor de dood? Ben jij bang voor de dood? Ja, dat begrijp ik. En bent u, en dat is een belangrijke vraag, en ben jij voorbereid op de dood? Want ooit zullen wij allemaal moeten sterven. Sommigen binnenkort, we weten niet wie. Anderen ietsje later. Maar de vraag is, kunt u sterven? Je zegt, dat vind ik naar, daar wil ik niet over nadenken. Want waar zal ik dan zijn als ik gestorven ben? Ja, ik begrijp dat je dat zegt, maar toch, het is een heel belangrijke vraag. De allerbelangrijkste vraag van jou en van uw leven is, gaat u straks naar de hemel of gaat u straks naar de hel? U zegt, mag het wat subtieler? Nee. En die vraag moet u ook niet wegduwen. Die vraag moet u onder ogen zien. Daar moet u een antwoord op geven. Want heel snel of ietsje later, dan staan wij allemaal voor God. En wat dan, beste vrienden, als blijkt dat u daar alleen staat. Zonder het lam dat geslacht is tussen God en u in. Wat gaat u dan zeggen? Nee. U zult de moed niet meer hebben om te zeggen wat u tot nu toe altijd gezegd heeft. Ik kom me niet bekeren, heren. Ik zocht u al zo lang, maar u heeft zich nooit laten vinden. U zult de moed niet hebben. En tegen u zal gezegd worden, onbekeerden onder ons, ik heb u wel geroepen, maar u wilde niet. Ik heb gezegd, kom, kom toch, maar u hebt geweigerd. U wilde niet komen. Opdat u het leven zou hebben. En ik zeg het met pijn in mijn hart. Ik zal ernaast staan en zeggen, amen. Heren, ik heb ze genodigd, maar ze wilden niet komen. Lieve mensen, bereid u toch voor. Schik u om uw God te ontmoeten. Bereid u toch voor op uw sterven, op uw staan voor de troon van God. Onze derde gedachte, het heeft nut. Voor mensen met een nieuw hart, voor Gods kinderen, heeft de dood van de Heere Jezus nut. Kijk maar naar antwoord 42. Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Nee, we verlangen niet op een ongezonde manier om te sterven. Want het leven, en vooral de liefde van de mensen om ons heen, is ons kostbaar. Maar wat zijn dit woorden van troost? De catechismus heet ook niet voor niets een troostboek. Wat een woorden van troost zijn dit voor dit leven. Maar ook als je als kind van God, misschien wel in aanvechting en ook in strijd, nu of later voor de poort van de dood staat. Wat blijkt er dan een goed en gelukkig leven te zijn met God, nu en straks? Wat een troost als hier staat dat ondanks dat we weten dat ook wij straks sterven moeten, dat onze dood geen betaling is. Want alles is betaald. Want alles is voldaan. We worden als kinderen van God van sterven alleen maar beter. Het kan je heel veel verdriet doen als je ernstig ziek bent, zoals sommigen van ons zijn. En het kan heel veel verdriet geven als je weet, ik kan niet meer beter worden. Maar wat is er dan een troost dat hier staat, van sterven worden we beter. Mijn dood is niet het bittere einde, maar het wordt het begin van het eeuwige hemelse zalige leven, de hemelse vreugde. Dan zal God mijn druk voor eeuwig verwisselen in geluk. Mijn dood, en dat geeft heel veel pijn en verdriet, dat betekent verlies van zoveel aardse betrekkingen. Van een lieve man of vrouw, lieve kinderen, familieleden, vrienden. Maar toch, onze dood is winst. Want we zijn op weg naar huis. En daar zijn we voor altijd de last van dit zondige hart en van dit zondige leven kwijt. En dan zullen we daar nooit meer last van hebben. Mijn dood, zegt de catechismus, dat is een doorgang. De dood is een deur die open gedaan wordt om binnen te gaan in de hemelse heerlijkheid. En dan zeg ik niet, ik moet sterven om te betalen. Maar ik mag sterven om thuis te komen. Het zou een vloek voor mij zijn als ik hier altijd zou moeten blijven. Zeker, het leven trekt aan me. Mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn familie, ze houden van me vast. Ze houden me vast. Maar dan zeg je toch met Paulus, als God je die genade geeft, het is me veel beter om ontbonden te zijn en voor altijd met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. We gaan daar eerst van zingen. Voordat we verder gaan uit Psalm 17 vers 8, waar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8. Even bij vraag 42. Nu de Heer Jezus Christus gestorven is, waarom moeten Gods kinderen dan ook nog sterven? Moet dat nog wel? Is dat dan wel eerlijk? Dan lijkt het alsof er twee keer betaald moet worden. En dat zou niet eerlijk zijn. Dat zegt de catechismus ook. En daarom zegt het antwoord dat onze dood geen betaling is voor onze zonden. Maar waarom dan nog steeds wel sterven? Kan niet ieder kind van God, net als Henoch en Elia, zo rechtstreeks naar de hemel gaan? Zonder te sterven? Ja, dat zou best kunnen. Maar toch heeft God het anders bepaald. Waarom? Dat heeft de Heere niet tegen ons gezegd. Dat weten we niet. En het is alsof de catechismus tegen ons zegt in het antwoord: mensen, sta je nou maar niet zo blind op die moeilijke waarom-vraag. Maar kijk nu toch eens wat de Heere u, kinderen van God, wel gegeven heeft. De dood als een deur, als een poort, om binnen te gaan in het eeuwige, zalige hemelleven. Je zegt, jongens en meisjes, fijn is dat, gelukkig, als je dat weten mag. Dat straks alles voorbij zal zijn. De zonde voorbij en een eeuwig leven. Fijn, voor straks. Het is alsof de catechismus dat een beetje aanvoelt. Dat wij geneigd zijn om te denken, fijn dat ik straks de hemel mag binnengaan. Dat ik een soort toegangsbewijs heb voor de hemel. Maar in de tussentijd heb ik hier op de aarde gelukkig nog tijd voor mezelf. Om die voor mezelf te besteden. Maar dan zegt de catechismus, nee. Het gaat niet alleen om de hemel, het gaat ook om het nu. Het gaat er ook niet alleen om wat Hij, Christus, eenmaal voor ons heeft gedaan aan het kruis. Maar het gaat ook om nu. Wat Hij in ons wil doen, nu, in de tijd dat we leven. Opdat, zegt de catechismus, door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Nu, terwijl we leven. Onze oude mens. Dan moet je jongens en meisjes maar eens over nadenken. Als je een nieuw hart krijgt, dan zou je dat kunnen zeggen, dan is je oude hart is nog niet helemaal weg. Er is een nieuw hart voor in de plaats gekomen, maar dat oude hart, dat is er nog. En dat oude deel, dat wil de zonde doen. Dat nieuwe hart wil dat niet. En dus gaan die twee met elkaar botsen. Het oude wil de zonde doen en het nieuwe wil de zonde niet doen. Dat wordt botsen. Dat wordt een gevecht. En dat noemt de Bijbel de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Dat die oude mens er nog is, dat doet Gods kinderen in stilte heel veel verdriet. Wat? Dat er hier van binnen nog zoveel zonde zit. Dat doet ons heel erg verdriet. Als Paulus daaraan denkt, dan zegt hij, en je voelt die twee met elkaar botsen, die oude en die nieuwe mens, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het verkeerde dat ik niet wil, dat doe ik. Wat ben ik toch een ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen van dit ellendige lichaam van de zonde? Wie verlost me toch van die oude mens, Romeinen 7? We zouden zo graag zonder zonde willen leven. Maar de zonde zit nog in ons hart. En daarom is er in ons hart een gevecht, een strijd gaande tussen die oude en tussen die nieuwe mens. Je zegt, wie is de sterkste? Wie gaat er uiteindelijk winnen? Nou, het is duidelijk dat wij, kinderen van God, nooit in eigen kracht van de zonde zullen winnen. En daarom zegt de catechismus ook, door zijn kracht, door de kracht van de Heere Jezus Christus, gaat die oude mens verliezen, antwoord 43. De oude mens, onze overgebleven zonden, onze zondige verlangens en zondige karaktereigenschappen, die worden, zegt de catechismus, net als Christus gekruisigd, gedood, begraven. Goed lezen wat er staat. Er staat niet dat die oude mens is gekruisigd. De oude mens wordt gekruisigd. De oude mens wordt, net als de Heer Jezus, aan het kruis geslagen. En die moet een langzame dood sterven. Want zo alleen, zegt antwoord 43, zullen alle boze lusten van het vlees, onze zondige gedachten, onze zondige daden, onze zondige verlangens, onze zondige fantasieën, niet meer in ons regeren. Met andere woorden, zo zal de zonde niet meer de baas zijn. En wie is er dan de baas? Dat is de Heere. Hij is de baas van Gods kinderen, God, de Heilige Geest. En dan zegt de catechismus, dan zullen we onszelf, hem, tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Ja, want het gaat niet alleen om een toegangsbewijs voor straks bij de hemelpoort. Voor die poort ligt een smalle weg. En Gods kinderen lopen door Gods genade en door het werk van de Geest van God in hun hart op die smalle weg. Terwijl er in hun hart een strijd blijft tussen die oude en die nieuwe mens. Waar ook een diep en innig verlangen om steeds meer in liefde tot eer van God te leven. Dus wat is dat nu voor een soort leven op aarde? Dat leven van Gods kinderen. Eén ding wordt duidelijk in zondag 15 en zondag 16. Dat leven dat speelt zich allemaal af bij het kruis. Maar, en dat wil de catechismus hier ook duidelijk maken, het leven van Gods kinderen heeft twee kanten. De vorige keer in zondag 15 zagen we als eerste kant de grote ruil. De plaatsvervanging van Christus. Christus wilde staan in de plaats van de zondaren. En waar zie ik dat? Dat zie ik aan de voet van het kruis. Daar zie ik als de Heere geloof geeft in mijn hart, dat de Heere Christus de vloek die op mij lag, op zijn schouders heeft genomen. Daar aan de voet van het kruis zie ik, wat het avondmaalsformulier zegt, dat de toorn van God tegen mijn zonden zo groot was, dat die niet ongestraft kon blijven. Dat was onmogelijk. En dus kon het niet anders. Want ik kon die straf niet dragen. God heeft ze volgens zijn eeuwig plan gestraft aan zijn lieve zoon. Met de bittere en smadelijke dood des kruises. En als de Heere me daar iets van laat zien. Hij, Christus, de gehangene, de gekruisigde in mijn plaats. Ik voor u. Waar u anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan buig ik dieper dan ooit tevoren aan de voet van het kruis. En dan smelt ik weg in diepe verwondering en verbazing. Dat is het eerste. Maar er is ook een tweede kant. Als ik dan met mijn verloren leven buig aan de voet van het kruis en zie wat mijn zonde hem gekost heeft, zoveel lijden, zoveel pijn, zoveel smaad en laster, ja zelfs de dood, dan krijgt mijn liefde tot de zonde de nekslag. Dat wordt het einde. Het begin en de einde van mijn liefde tot de zonde en tot de wereld. En dan zeg ik, als ik in gedachten omhoog kijk naar het kruis, weg zonde, ik wil nooit meer zondigen, want mijn zonden, die hebben dit gedaan. Zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de catechismus daar, op die plaats gaat mijn oude mens aan datzelfde kruis. Dan worden mijn zondige gedachten, mijn zondige daden, mijn zondige verlangens en mijn zondige karaktereigenschappen aan datzelfde kruis geslagen. Dan moet mijn oude zondige ik vanaf dat moment een langzame dood gaan sterven. En dan gaat God in mijn leven regeren en wordt er langzaam maar zeker door het werk van God zelf steeds meer liefde in mijn hart geboren. Om de Heere van harte te dienen en te gaan in het spoor van al zijn geboden. En dan is er nu nog één vraag over. Vraag en antwoord 44, tot slot. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Ons vierde aandachtspunt. Het geeft troost. Wat betekent dat eigenlijk, die bekende uitdrukking, jongens en meisjes, nedergedaald ter helle? Nederdalen, dat is naar beneden gaan. Het betekent eerlijk gezegd niet dat de Heer Jezus zelf in de plaats van de hel is geweest. De catechismus zegt dat hij geleden heeft wat in de hel geleden wordt. Helse kwelling. Trouwens, niet zomaar eventjes. Er staat dat hij zijn hele leven geleden heeft, maar vooral aan het einde van zijn leven. vooral in Gethsemane en aan het kruis. In Gethsemane, toen zijn discipelen eerst sliepen en daarna wegvluchten. Waar zijn lijden zo zwaar werd, dat zijn zweet werd als grote stolsels bloed die op de aarde vielen. En met een hart vol van angst en benauwdheid heeft hij het uitgeroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Bitter was zijn lijden. Maar vooral ook de dag erna, toen hij hing aan het kruis. Vooral toen het 3 uur lang stikdonker werd. En toen de Heere Jezus verlaten werd door zijn Vader. En hij het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De catechismus noemt het, en je voelt de lading van die woorden, benauwdheid, smarten, verschrikking, helse kwelling. Met andere woorden, zoals het in de hel is, dat wilde hij dragen en dat droeg hij en dat onderging hij in de plaats van al zijn kinderen. Wat maakt de hel tot hel? Eerst maar die andere vraag. Wat maakt de hemel straks tot hemel? Dat God er is en dat de Heer Jezus Christus er is. En dat we altijd met hem mogen zijn. En waarom is de hel dan zo erg? Omdat God er niet is. Maar dat kan niet, want God is overal. Wat maakt de hel dan tot hel? Dat God daar zijn liefde, zijn gunst, zijn genade voor altijd wegneemt. En mensen overlevert aan zijn toren, aan zijn boosheid, aan zijn haat tegen onze zonde. Dat is wat hier staat. Helse kwelling. En dat heeft hij, zegt de catechismus, het Lam van God gedragen. Dat droeg hij in de plaats van al zijn kinderen. Dat deed hij voor ons. Want hij heeft, weet je het nog, jongens en meisjes, hij heeft geruild. Wij hadden het verdiend om voor altijd zo verlaten te worden. Maar nu heeft hij dat in onze plaats voor al Gods kinderen gedragen. Dat, zegt de catechismus, dat is een onuitsprekelijke troost. Niet alleen voor straks, maar ook voor nu. Als we soms, wanneer we de Heere vrezen, in ons hart en leven iets voelen van het verlaten zijn. Want zo staat het hier. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, dat zijn de aanvallen van de duivel, verzekerd ben en mij ganselijk helemaal vertroost mag weten dat hij, mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse zijn gehele lijden gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dat dat hier staat, dat is wonderlijk. De catechismus ziet in de hoogste aanvechting juist zekerheid en troost. Wat er ook gebeurt, en wat de duivel je ook influistert. Ja, jongens en meisjes, want dat doet de duivel. Die probeert altijd de kinderen van God te plagen, in de war te brengen, twijfel te zaaien, bang te maken. Bijvoorbeeld door te zeggen, volgens mij heb jij geen nieuw hart. Er klopt helemaal niets van. Je bedriegt jezelf. En dan is er soms ook nog de verberging van de Heere zelf. We zien hem niet meer. De zon scheen zo mooi en ineens, de zon is niet weg. Maar er zijn donkere wolken en we zien de Heere niet meer. Ons hart voelt zo dood. We kunnen zo moeilijk bidden en er is zo weinig troost in de Bijbel. En dan zegt de catechismus, wat er ook gebeurt, hoe moeilijk en hoe zwaar het ook kan zijn in ons hart, kind van God, kijk nu eens, terwijl je als een arme zondaar bukt aan de voet van het kruis, kijk naar boven. En zeg dan maar, Heere, help me om te zien en te geloven wat ik daar zie. En als hij dan zegt, Van dat ondraaglijke lijden en die helse angst, mijn kind, heb ik u verlost. Dat deed ik voor u, voor jou. In uw plaats en daarom, omdat alles straf gedragen is, omdat alles voldaan en volbracht is, daarom zal ik u, mijn kind, zelfs in de hoogste aanvechtingen vasthouden. Hoe donker mijn weg ook is, en hoe hevig de twijfel, de bestrijding en het ongeloof in uw hart ook kan zijn, ik zie een gunst op u neer. Want de hitte van mijn gramschap is geblust. En nu zie ik een gunst op die mij vrezen. Mijn kind, ik zal u dragen en ik zal u redden. Troost en zekerheid is er in de hoogste aanvechting. Ik zal u, mijn kind, door dit moeilijke leven, waarin u zoveel te strijden hebt, met uw eigen zondige hart en met die oude mens dragen. Ik zal u vasthouden en ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. En daarna zal ik u, verlost van de zonde, verlost van de duivel, verlost van de oude mens, hiertoe door mij bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Het blijft vooruitzicht dat ons ook in donkere dagen streelt. We zullen ontwaakt zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Barmhartige God in de hemel, we mogen een grote naam dankzeggen dat u dit evangeliewoord op deze morgen heeft laten klinken. Dat u met ons wilde ruilen, dat u de straf op de zonde heeft willen dragen in onze plaats. En dat u een weg heeft gebaand naar het vaderhart van God. O Heere, wat is dat onbegrijpelijk om met onze gedachten, met ons verstand te begrijpen. Maar geeft u toch dat wij het in geloof mogen aannemen en het mogen zien. En u zullen omhelzen en u zullen zoeken en u na zullen lopen. Dan heeft die ernstige boodschap vanmorgen in ons midden geklonken, dat we allemaal moeten sterven, dat de dood ons wacht. Maar dat de dood niet het einde hoeft te zijn, maar dat dat een deur mag zijn tot dat eeuwige hemelse zalige leven. En Heere, mogen wij dan allen ons inspannen om door die deur te gaan, om die smalle weg te betreden, die tot het leven leidt, die tot u, de Heere God, leidt. Heere, bewaar ons ervoor dat we deze ernstige boodschap zomaar naast ons neer zullen leggen. Maar geef dat we dit woord zullen bewaren in ons hart, zullen overdenken. Een gebed bij u zullen brengen. En geeft u ons allen een plaats aan uw voeten. En straks een plaats in het vaderhuis. Wilt u zo de naprediker van dit woord zijn? We bidden u of u een gezegende dag wilt geven. Mag deze dag geheiligd worden in uw dienst. Bewaar ons voor de zonde. Brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen. Als woord en sacrament mogen worden bediend in het midden van de gemeente. We bidden u voor de doopouders. Egbert en Gedien, wilt u hen nabij zijn als zij de kleine Esther ten doop mogen houden. Als het kleine meisje het teken en zegel van het verbond mag ontvangen. Dat water, het voorhoofdje wat wijst op de afwassing van de zonde. Mag dat ook tot bemoediging en vertroosting van uw kinderen zijn. En Heere, wilt u haar inlijven in het koninkrijk van u. Dan mag ze worden afgezonderd van de wereld en dan mag ze de naam van een drieëne God met zich meedragen. We zeggen uw naam dank voor uw woord dat klinken mocht op deze morgen. Wilt u al het zondige wat er was van ons, wilt u dat genadiglijk vergeven. En zegen het uwe. Dat bidden we alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73, de versen 1 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En ook vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, vers 1 en 12 is onze slotzang. met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegend.